Goedemorgen gemeente, dit is Peter Dubbelt vanuit de Zuidhovenkerk en ik heb weer voor u de liturgie van deze ochtenddienst. In deze ochtenddienst zal volgen onze eigen predikant dominee Vogel en de organist zal zijn Gerrit Putters. Een aantal bijzondere mededelingen wil ik u nog meegeven. Vanaf deze zondag wordt er in principe in de morgendienst uit een andere Bijbelvertaling gelezen. Dat zal zijn de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 of de Herziene Statenvertaling van 2010. Dit in verband met een eventuele keuze die de gemeente, de kerkraad, zal maken voor een nieuwe Bijbelvertaling in de toekomst. De bloemengroet gaat deze zondag naar mevrouw Husse, die 107 jaar geworden is. En vanuit deze kant ook van harte gefeliciteerd als u meeluistert en God zegen over uw leven. De liturgie van deze ochtend. Na het welkom en mededelingen zingen we uit de nieuwe berijming, psalm 84, de versen 1 en 6. Dus we beginnen met psalm 84, de versen 1 en 6 uit de nieuwe berijming. Daarna volgt het stilgebed en de foto mijn groet. En hierna zingen wij lied 240 uit de Evangelische Liedbundel. Dus het wordt lied 240 uit de Evangelische Liedbundel. En dat is lied: zoals een arm vertroostend om mij heen, zo teder ligt uw liefde om mijn leven. Na dat lied volgt het gebed en de schrift. Excuus, ik zit bij de middeldienst te kijken. Ik begin even overnieuw met de juiste liturgie voor deze ochtenddienst. Excuus daarvoor. We beginnen met het zingen van Psalm 138, de versen 1 en 2 uit de oude berijming. Dus Psalm 138, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Daarna volgt het stil gebed en de foto mijn groet. En daarna zingen we uit diezelfde Psalm 138 het derde en vierde vers. Dus het derde en vierde vers van Psalm 138. Daarna volgen de geboden en zingen we gezang 188. Gezang 188. Na het gebed volgt de schriftlezing en de schriftlezing zal zijn, en dat kan dus zijn de Nieuwe Bijbelvertaling of de Herziene Statenvertaling, maar zal zijn uit Genesis 22, de versen 1 tot en met 19. Genesis 22, de versen 1 tot en met 19. Daarna volgt het kinderlied. En het kinderlied gaat over Abraham. En als de kinderen naar de zondagsschool zijn, zingen we uit de Nieuwe Berijming Psalm 26 alle versen. Dus Psalm 26 uit de Nieuwe Berijming alle versen. Dan volgt de verkondiging en na de verkondiging zingen we gezang 432, ook alle versen. Gezang 432, alle versen. Dan volgt de dankzegging en voorbeden en de collecte. En als slotlied van deze ochtenddienst zingen we Psalm 73, de versen 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Dus Psalm 73, vers 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Ik zal nog even kort alles herhalen. We beginnen met Psalm 138, de versen 1 en 2 uit de Oude Berijming. Dan volgt de stilgebed foto mijn groet en zingen we vers 3 en 4 van diezelfde Psalm 138. Na de geboden zingen we gezang 188. Daarna volgen de gebeden en de schriftlezing zal zijn uit Genesis 22, vers 1 tot en met 19. Dan zingen we het kinderlied over Abraham, volgt Psalm 26 uit de Nieuwe Berijming, alle versen. En na de verkondiging zingen we gezang 432, ook alle versen. En als slotlied Psalm 73, vers 9 en 10. Uit de Nieuwe Berijming. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen, gemeente, gasten hier. Of als u op een andere manier met ons meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft volgende mededelingen. Volgende week zondag hoopt ons voor te gaan ook onze predikant dominee Vogel. Net zoals in deze dienst. Volgende week zondag hopen we ook een extra collecte te houden voor de noodsituatie op de Filipijnen. En tevens is volgende week zondag ook laatste zondag van het kerkelijk jaar. We willen nu zingen Psalm 138, vers 1 en 2 uit de Oude Berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 138 en we zingen nu vers 3 en vers 4. En het gaat over de God die het voor ons zal voleinden. Luisteren met elkaar naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we gezang 188. Gezang 188, O Lam van God, onschuldig. En ik lees de geboden in de herziene Statenvertaling. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we hebben zo even dat lied gezongen van uw Zoon. Onschuldig aan het hout, Lam van God voor ons geslacht. En als we aandacht voor de tekst konden hebben, dan weten we dat daar ook ons leven in gelegen is. Dat u zelf u een lam ten brandoffer heeft gekozen. Dat u zelf, Heere Jezus, zo de weg bent gegaan naar het kruis. Dat u daarin ons leven gedragen hebt, onze zonde hebt weggedragen. En dat u dus, Heere God, op die manier aan ons denkt. Dat u op die manier met ons bezig bent. En dat u op die manier in ons leven ons van alles voorziet. Want als u zelfs uw eigen Zoon niet gespaard hebt, maar voor ons allen overgegeven hebt, hoe zult u ons dan niet met hem alle dingen schenken? En Heere God, we danken u dat we dit lied mochten zingen. En we zien gelijk de weg voor ons. Want als u uzelf over hebt voor ons, en als u uzelf altijd weer voor ons over hebt, omdat u zich eens en voorgoed hebt kwijtgegeven aan ons, Heer, dan zien we de weg voor ons die wij hebben te gaan. De weg van overgave aan u, de weg van uw geboden, de weg van de gehoorzaamheid aan u, de weg van de liefde voor u, de weg van Christus, de weg van uw koninkrijk, de weg van het navolgen van u, de weg van het discipelschap, de weg van niet onszelf. Heere, u weet hoe moeilijk dat voor ons is, de weg van niet onszelf, want we kiezen zo makkelijk die weg, de weg van onszelf. En ik moet ook zeggen, Heere God, elke keer komt dat weer bij ons boven. Dat we ons leven om onszelf laten draaien. We bidden van u, helpt u ons om het spoor van het Lam van God te gaan. Met een open oog voor u en voor de mensen om ons heen. En we prijzen ons gelukkig, Heere God, dat we hier mogen wonen, hier in Nederland. Waar er soms wel wat aan de hand is, waar het niet allemaal zo geweldig gaat altijd. Maar waar het zoveel beter gaat als in de grootste delen van deze wereld. En waar we het over het algemeen goed mogen hebben. We danken u dat we zomaar uw woord mogen horen. En we bidden voor allen die dat niet zo gemakkelijk kunnen als wij. We bidden voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Maar we bidden ook voor hen die uw woord helemaal niet kennen en geen boodschap aan u hebben. Zegent u ook hen. Zegent u heel uw kerk die samenkomt op deze dag, ook in deze plaats, waar dan ook in ons land. We danken u dat we hier in vrijheid mochten komen, dat we zomaar onze dingen mogen doen, dat we voldoende te eten en te drinken hebben. Dat het enorm goed is om hier te mogen wonen. We danken u voor uw genade. Toch kan er bij ons ook van alles tussen zitten, ook vanmorgen. We kunnen met al het goede wat we van u hebben ontvangen toch heel ergens anders zitten. Omdat er dingen niet goed gaan in ons leven. Of omdat er dingen niet goed gaan tussen ons en anderen. U weet het. Denkt u aan ons. En geef dat uw woord ook van vanmorgen daar dwars doorheen mag gaan. En ons op andere gedachten, met een andere hart mag leiden. Wees u zo bij ons als we uw woord openen. Wees u met de kinderen als ze naar de zonderschool gaan. Denkt u aan de kinderen op de crèche. Zegent u allen die met ons verbonden zijn. Geeft u ons zo met elkaar een gezegende dienst. En hoort u ons barmhartige Vader. Om Christus wil. Uw lieve Zoon. Onze Heere. Amen. We openen de schriften in het boek Genesis en we lezen Genesis 22, vers 1 tot 19. En ik lees die in de herziene Statenvertaling. We lezen: en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Hij zei: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. Hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is vers 8. Deze woorden: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. We gaan eerst nog met elkaar zingen het lied van Abraham. Het eerste lied over Abraham, als Abraham nog in... Waar was hij ook alweer? Abraham was ergens en dan werd hij door God weggeroepen. Een heel ver land was dat. Daar woonde hij eerst. Hoe heette dat ook alweer? Wie zegt er Waar was dat? Eerst woonde hij in Ur. Weet je wel? Niet Urk, maar Ur. En daarna woonde hij in Haran. En toen daar zei God tegen hem: Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, je moet gaan reizen naar het land dat ik zal wijzen. Juist. En nou, we hebben een heel aantal keer over gelezen over Abraham. Dit is de laatste keer, maar we zingen dat lied nog een keer. Abraham, Abraham. En daarna mogen jullie naar de zondagsschool en we zingen hier in de kerk Psalm 26 daarna. God doet, dat is wel gedaan. We zingen gezang 432 na de preek. Hoe zou Abraham zich nou gevoeld hebben? Die hele tijd dat hij, die 3 dagen dat hij rondliep met de gedachte, ik ga mijn zoon offeren. Lezen we eigenlijk helemaal niks van, hè? Tenminste niet met ronde woorden. Vandaar dat je dit gedeelte ook op een aantal manieren kunt lezen. En dat het ook heel verschillend gelezen wordt. Want je zou je zomaar kunnen voorstellen dat Abraham in dit gedeelte zich zomaar alleen maar heeft onderworpen aan de wil van God. Misschien mag ik u een beetje meenemen als we het op die manier zouden lezen. Hè, van dat Abraham zich maar heeft moeten leren onderwerpen aan de wil van God. Nou, dan gaat het als volgt. Dat de Heere God na verloop van tijd weer is tot Abraham spreekt. We lezen daar niet altijd wat over, maar op dit moment weer wel. En hoe oud Isaac is, weten we niet. Het is een jongen die zelf kan lopen en misschien is hij 1 jaar of 10 geweest. Nog wat ouder, we weten het eigenlijk niet zo goed. Maar dat de Heere God weer tot Abraham gaat spreken en dan juist het gaat hebben over Isaac. En neem uw zoon, uw enige geborene, die je lief hebt, en offer hem daar voor mij. Moet je voorstellen dat je zoiets te horen krijgt. Neem je zoon, je enige geborene die je lief hebt, en offer hem. En Abraham slaat de schrik om het hart. Moet hij dat doen? Dat wat God hem beloofd heeft, waar hij 25 jaar op gewacht heeft, moet hij dat nou weg gaan geven? Dat kan toch niet? En hij zegt niks tegen Sara. En de volgende morgen gaat hij vroeg weg. En hoe gaat hij? Dat kun je dus allemaal inlezen, bedoel ik. Hij gaat heel zorgelijk. Hij gaat heel treurig weg. Het is een martelgang die hij moet gaan. En een martelgang van 3 dagen. Wat vraagt God nu van me? Hoe kan hij dat nou vragen? Dat kan toch niet? En Gods belofte dan? Dit was toch de zoon van Gods belofte? Maar ik zal gehoorzamen. Dwars door alles heen, ik zal gehoorzamen. Maar dat doet zo'n pijn van binnen. En als Isaac dan vraagt. Isaac ziet het hout, hij ziet het vuur, hij ziet het mes. Als Isaac dan vraagt. Waar is het lam? Waar is het offer? Ja, dan snijdt die vraag door Abraham's ziel. Hij weet het niet. Hij is een einde raad, maar God bevel is God bevel. En dat zal hij nakomen. En hij praat er wat overheen. Ja, dat doet God zelf wel. En hij staat daar, hij bindt zijn zoon. Je leest niks over die zoon, maar hij staat er met dat mes. En dan? Nou, dat is de eerste manier waarop je dit gedeelte kan lezen. Dus dat je iets leest erin van Abraham die zich met moeite kan onderwerpen aan die onmogelijke opdracht van God. Het is dus eigenlijk de vraag, de bedoeling dan van dit gedeelte, dat je wat God ook van je vraagt, je altijd je aan hem moet onderwerpen. En dat het dus een kwestie is inderdaad van niet zo van dat God alles van tevoren je voorrekent, maar dat je gewoon maar hebt te doen wat hij je zegt. Want je kunt er toch niks aan doen. God gaat zijn eigen ongekende gang. En je moet je daaraan onderwerpen. Nou, zo kun je dit gedeelte lezen. Abraham die zich al moeizaam tobbend aan die wil van God onderwerpt. Ja, van de weeromstuit kun je het ook heel anders lezen. Dat je zegt van, nou ja, dit gedeelte, dit is wel een beeld van God wat wel heel erg somber is. En wat nog een beetje primitief overgebleven is. Kinderoffers mochten niet gebracht worden in die tijd. En je kunt je toch niet voorstellen dat God dit nou van Abraham vroeg. En wat de Heere God nu hier in de mond gelegd wordt door anderen, moet je maar niet al te serieus nemen. Dit is een beeld van een afgod. Die doet dit niet. De God van Israël doet dit niet. Of het is een overblijfsel van primitieve gedachten. Gelukkig is Jezus in het Nieuwe Testament heel anders. Nou, zo kun je het ook een beetje bekijken. Hè? Maar laten we het maar op een andere manier bekijken. Op een weg die er eigenlijk bovenuit gaat. Want wellicht weet u dat wel en weet je dat wel, dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën, die heeft in hoofdstuk 11 een heel verhaal, en daar komen we volgende week op terug, een heel verhaal over alle mensen die in het geloof geleefd en gestorven zijn. Die echt met God geleefd hebben. En er staat er over Abraham, dat toen hij zijn zoon Isaac moest offeren, dat hij overwoog dat God zijn zoon zelfs uit de dood zou kunnen laten opstaan. En dat hij het daarom wel kon doen. Nou, die overweging die de schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft, die leest hij hier nergens in Genesis 22. Moet u zeggen, ik ben daar in het verleden wel eens wat tegen aangelopen. Ik denk, hoe kan dat nou? Dat zie ik toch niet bij Abraham. Maar als je eens goed gaat luisteren, en we hebben niet voor niets deze hele geschiedenis van Abraham gelezen. Hè? Vanaf het moment dat hij geroepen werd uit Haran. Dit is het laatste grote verhaal over Abraham. Ja, straks komt er nog een verhaal als Eliezer op zoek moet naar een vrouw voor Isaac. Dat komt er dan nog, maar dit is eigenlijk het laatste grote verhaal over Abraham. Maar wat een voorgeschiedenis. We hebben het gezongen daarnet. Hij werd uit Ur, uit Haran gehaald, bij zijn familie vandaan, en hij moest naar een onbekend land. En Abraham ging zonder wat te vragen op reis. Nou, dat hebben we gelezen. En van de belofte van God hebben we gelezen. En van de situatie daar in Egypte, toen hij daar toch een leugentje om bestwil deed. Dat hij zei van, nou, Sarah is mijn zus en niet mijn vrouw. En dat hij helemaal niet aan de Heere God dacht. En helemaal niet dacht van, daar kan ik ook wel steun bij krijgen. Maar dat God hem toch genadig was en dat hij nog rijker uit Egypte kwam dan hij er naartoe ging. Nou, dat hele gedoe met Hagar. Van, nou, neem mijn slavin maar, want anders krijgen we geen kinderen. En ja, dat ongelovig en gelovig verwachten van die zoon van Isaac. En dan, ja, dat moment daar vlak voor de verwoesting van Sodom. Dat God Abraham zo enorm in vertrouwen neemt. Zou ik voor Abraham iets verbergen? Zou voor mij iets te wonderlijk zijn, maar zou ik voor Abraham, mijn vriend, iets verbergen? Wat ik van plan ben te gaan doen. En dan inderdaad, de geboorte van Isaac. Op een onmogelijk tijdstip. Dus volstrekt onmogelijk. 100 jaar. Volstrekt onmogelijk voor Sarah. 90 jaar. En toch. Met andere woorden, als we dit gedeelte lezen, moet je niet vergeten, of moet je niet denken dat Abraham voor het eerst met de Heere God in aanraking komt. Je moet niet vergeten dat er een hele geschiedenis aan vooraf gaat. Abraham had de Heere zo door en door leren kennen. En de Heere wist wat hij met Abraham aankon. Het zat er als het ware dus ingebeiteld bij Abraham. Op God kan ik bouwen. Op hem kan ik vertrouwen, hoe het ook gaat. Dus dat leven lang van Abraham is dat erbij gekomen, steeds weer bijgekomen. Dus, nee, dit vraagt God niet van Abraham als eerste. Hè, dat de Heere God Abraham tegenkomt en zegt, je moet je zoon geven. Maar als hij al ouder is dan 107 jaar. Als hij al zo'n lang leven heeft gehad met de Heere zijn God. Nou, dat is het eerste, denk ik wel, waar we even stil bij kunnen staan. En dan kijk ik ook met name naar ouderen. Als je al zo lang met God hebt mogen leven. Als je al zo lang in de kerk zit. Hè? Maar ook met God hebt mogen leven. Dat is meer dan in de kerk zitten natuurlijk. Maar dan doet dat toch je wat met je. Dan vormt dat je toch. Dan is het toch niet zo van, als er iets op je levenspad komt, dat je zegt van, nou ben ik opeens en voorgoed altijd alles kwijt. God laat zich toch ook in ons leven kennen als iemand die betrouwbaar is, waar je op kunt bouwen. En als hij het de ene keer gedaan heeft, waarom zou hij het een andere keer niet doen? Omdat hij grillig is? Nou, God is niet grillig. God is door en door betrouwbaar. Je begrijpt niet alles van hem, dat is wat anders. En we weten niet altijd waarom de wegen van ons leven zo gaan zoals ze gaan. Maar dat betekent niet dat je niet op hem kunt bouwen. En ja, wat je van Abraham toch kunt leren, is dat hij gelouterd is door het leven. Dat hij dat wat hij heeft meegemaakt, dat hij dat heeft opgeslagen in zijn leven. En dat als dat moeilijke moment komt van deze moeilijke, nou, onmogelijke vraag, dat niet iets is van, ik sta helemaal op nul. Hè? Hij mag met God leven, heel zijn leven lang al. Dus ik hoop dat u dat meeneemt en dat u dat opslaat. En dat je in de gang van je leven, en ja, dat begint natuurlijk als je jong bent. Dat je in de gang van je leven steeds meer van God opslaat in je leven. Dat je dat vasthoudt, dat je zegt van, ja, maar toen heb ik gemerkt dat hij was. Toen heb ik gemerkt dat hij voor me zorgde. Toen heb ik gemerkt, of hij aan anderen dacht, of voor anderen zorgde. Maar dat je dingen hebt waarvan je zegt van, ja, maar dat sla ik op. Dat neem ik mee. Dat maakt me sterk. Ook als het uur van de verzoeking voor mij komt. Als het uur van de beproeving voor mij komt. Dat ik niet gelijk weg ben. En dat ik niet zeg, ja, waar is die nou? Het lijkt wel alsof de apostel Paulus aan deze woorden dacht. Aan deze geschiedenis dacht toen hij schreef van, u hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat u boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Merk je opeens iets van, als er dingen in je leven gebeuren, is dat niet iets waar God geen raad mee weet. En waar God zegt van, ja, nou loopt het me uit de vingers, uit de handen. En God weet het wel. En God is sterk genoeg. Maar weet Abraham nu, dat is de vraag, dat God hem op de proef stelt? Staat er, hè, vers 1. God stelde Abraham op de proef. Weet Abraham dat? En ja, weet je dat altijd, of het een beproeving van God is? Nou, dat kun je natuurlijk niet zo 1, 2, 3 zeggen, hè. Is het altijd in moeilijke omstandigheden een beproeving van God? Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het voor je een beproeving kan worden. Dat het altijd, wat er ook gebeurt in je leven, in mooie omstandigheden, moeilijke omstandigheden, dat er altijd weer iets is van, wat doe ik daar nou mee? Wat heb ik daar nou mee richting de Heere God? En de Heere God is er altijd op gericht om je vast te laten staan. Om je niet te laten wankelen. Maar of Abraham het nou wist of niet, weet het niet. Het lijkt wel, maar dat lees ik erin, het lijkt wel alsof hij niet terugdeinst. Want inderdaad, er staat niet van toen de Heere God dat aan Abraham gevraagd had, toen dacht Abraham, daar moet ik eens even flink lang over nadenken. En ik ga eerst eens een tijdje in mezelf keren. En ik ga eerst eens eventjes op vakantie. Ik moet daar lang over nadenken. Ik moet in retraite. Nee, wat staat er? Hij stond des morgens vroeg op. Met andere woorden, hij blijft niet uitslapen. Hij kon toch niet meer slapen misschien, maar hij gaat gelijk weg. Er zit iets in van, ja, hij vraagt het, ik doe het. Ander moment is dat hij eraan denkt dat het een beproeving is. Als hij daar met die knechten aan de voet van de berg Moria staat. Hè? En dan gaat hij samen met Isaac verder. Wat zegt hij dan? Zegt hij, nou, ik kom straks terug. Hij zegt, nee, je moet hier wachten totdat wij terugkomen. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, dat heeft hij natuurlijk tegen die knechten gezegd. Want anders vragen die knechten, hé, wat doet u met uw zoon en kan dat wel allemaal? Zullen we het bureau jeugdzorg niet inschakelen? Dat zou je natuurlijk erachter kunnen lezen. Maar ik denk dat het iets is wat die schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft opgepakt. Hij gelooft en vertrouwt God. Isaac was het waarover God gesproken had. Dat houdt hij vast. En het derde, dat is onze tekst, hè, dat Abraham weet, God zal zichzelf van een lam ten brandoffer voorzien. Dat weet Abraham. En dat speelt door zijn hoofd. In hoeverre die daar ook in verwarring is geweest, nou, daar kun je van alles bij voorstellen. Maar dit zit ook in zijn hoofd. En vooral dat laatste, hè, onze tekst, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat is iets wat erbij hoort, wat bij het geloof hoort. En God stelt ons op de proef, dat is waar. God beproeft ons. Maar God voorziet ook. Die twee horen helemaal samen. Er is geen beproeving zonder voorziening, om het zo te zeggen. Het zijn de twee dingen die helemaal bij elkaar horen bij de Heere God. Stel je voor, als je ze losmaakt, ja, dan gaat het mis. Als je zegt, ja, God stelt ons op de proef. Als dat het enige is. En de Heere God stelde Abraham op de proef. En dat God als het ware zo zat te kijken. Ga eens kijken wat hij doet. En ik ontneem hem het mooiste, het liefste wat hij heeft. Ik ga kijken. Nou, dat is niet goddelijk hoor. Dat is duivels. Als je zo denkt dat God zo in elkaar zit. Dat is duivels. En er kan een heel bepaald donker beeld van God achter zitten. Dat je zegt van, hij kijkt op een afstandje toe wat ik ga doen. En hij ziet wel of het misgaat of goed gaat. Nou, het gaat bijna altijd mis. Maar zo is God niet. Donker en onzeker. Dat beeld had Abraham nou totaal niet van God. Dat God maar op een afstandje zat te kijken van, nou, kijk eens wat hij doet. En hij zal wel vallen en, nou ja, laat maar. Dat doet Gods tegenstander. In dezelfde situaties zit hij te zoeken naar onze ondergang. En stel je eens voor, je hebt in een circus tent heb je iemand die over een touw loopt. Hè, met zo'n grote, nou, hoe heet zo'n ding ook weer, ik weet niet. En hij loopt over zijn touw, hoog in de lucht. En er zijn twee mensen die kijken of hij wel de overkant haalt. Nou, de ene die wil graag dat hij valt, want dat is zijn collega of zijn concurrent. Maar die andere, dat is de directeur, die kijkt van, je kunt het. Je kunt het, je hebt het in je, zeg maar. Hè? Nou, en zo kun je dat een beetje vergelijken. De duivel die wil niet anders dan dat je valt. God wil dat je sterk blijft en vast blijft. Dus als je zegt, God stelt alleen op de proef, punt. Je hebt niet begrepen. Greep, God beproeft. En voorziet. En dat andere voorzien. Hè, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God ziet het al. Hè, God voorziet. God verzorgt je. Dat is iets wat we graag willen natuurlijk. Hè, dat God ons voorziet van alles. En dat hij ons verzorgt. Dat hij ons in de watten legt. Dat hij ons vertroetelt. Dat hij ons verwendt. Hè, zo zitten we in elkaar. En soms eigenlijk willen we dat gewoon. Hè, dat is onze samenleving. We willen het leuk, fijn en gezellig hebben. En de kerk. En God moet het ook doen. En als God dat niet doet, ja, wat heb je dan aan God? Wat heb je dan aan God? Waarom ga je dan naar de kerk? Ja, waarom zou je er moeite voor doen, zondagsmorgens vroeg uit je bed te komen? Dan verzorgt hij ons wel. En ik zou zeggen, hier in Nederland verwendt u ons schandalig. Dat we zoveel hebben. Ongelooflijk. Maar ondertussen beproeft hij ons ook. En waarom beproeft hij ons? Nou, dat weten we maar al te goed. Omdat we enorm gemakzuchtig zijn. Gemakzuchtig, traag, gehecht aan onszelf. We moeten altijd weer opgeschrikt worden. We vallen anders gewoonweg in slaap. Ik zei het al, nee, niet alles kun je zeggen van, dit doet God nou om je te beproeven. Gebeuren ook dingen in je leven die je niet voor mogelijk houdt en waarvan de apostel Paulus zegt, dat is iets van het zuchten van de schepping. Dat we niet goed begrijpen. En er gebeurt van alles. Nou, dat weten we in deze wereld, maar ook in onze persoonlijke levens. Dingen die je echt niet kunt begrijpen en waarvan je je afvraagt, is dat nou direct een beproeving van God of zo? Misschien moet je dat er ook helemaal niet in zien, maar wel daar doorheen kijken. Dat je zegt, wat heb ik nou aan u? Wat heb ik nu aan u? En we weten het, als het ons alleen maar goed gaat, dan verdwijnt die vraag zomaar uit ons leven. Dan zijn we tevreden met onszelf en tevreden met onze dingen. Maar als er dan dingen gebeuren, of dat nou een directe of een indirecte beproeving is, laat ik het dan zo zeggen. Dan komt altijd weer die vraag op ons af, wat heb ik nu aan u? En ja, soms dan ook dit, hè? Zal hij, Psalm 138, zal hij zijn werk voor mij voleinden? Zal hij erin voorzien? Zal hij mij bijstaan? En voor Abraham horen die twee helemaal samen, beproeven en voorzien. Beproeven zonder voorzien maakt angstig. Voorzien zonder beproeven maakt lui. Ze horen samen op onze weg door het leven. God beproeft ons en God voorziet ons. Al gaan de golven nog zo hoog. Hij voorziet ons ook. En dan het gesprekje. Het gesprekje van Abraham en Isaac. Waar is het lam? Daarin zal God zelf voorzien. En voorzien, dat is eigenlijk, in het Hebreeuws staat er een woord, dat betekent gewoon zien. God zal het zelf zien. God ziet het al. En dat is geen leugentje van Abraham, geen om de hete brei heen lopen, draaien. Dat is geloof. Dat is nou geloof, dat je weet, God beproeft niet alleen, maar hij voorziet ook. En het is ook geloof als ze verder gaan en Isaac gebonden wordt. En op het altaar neergelegd wordt. En je hoort niks van hem. En je ziet alleen Abraham met dat mes. En je hoort die stem. Ja, geloof is heel wat hoor. Als het erop aankomt, hè. Ik kan wel zeggen hier in de kerk, als het allemaal goed gaat, van in de diepste duisternis is hij bij me. Maar als het nou diepe duisternis is, wat doe je dan? Wat zeg je dan? Maar God voorziet, hè? En inderdaad, er is een ram dat wordt geofferd. God voorziet er zelf in. En inderdaad, staat erbij, hè, dat is een spreekwoord geworden, op de berg des Heren wordt erin voorzien. En inderdaad, dat is de berg Moria, dat is inderdaad de berg waar later de tempel opgebouwd wordt, waar later Jeruzalem staat, de tempel gebouwd wordt, waar Golgotha is. En dan zie je hoe God in alles voorziet. Ik zei het al, God vroeg dit niet als eerste aan Abraham, hè, toen hij daar in Haran zat of in Ur der Chaldeeën. Hij vroeg dat na zo'n lange weg. En ik moet ook zeggen, God vraagt dit nooit aan iemand. Heeft het nooit meer aan iemand gevraagd zo. Heeft het alleen aan zichzelf gevraagd. En aan zijn vriend Abraham. Maar vooral ook aan zichzelf. En hij heeft, Abraham hoeft het niet te doen. En hij vraagt Abraham wat hij zichzelf dus oplegt. Mijn zoon. Mijn geliefde. Mijn enige geborene. In wie ik mijn welbehagen heb. En die offert hij op. Die laat hij hangen aan het kruis. Die laat hij sterven voor anderen. Op de berg des Heren zal erin worden voorzien. En als je dat dan weet van Jezus Christus. Hè, Paulus zegt ervan. Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard. Zelfs zijn eigen zoon. Hè, zijn enige geborene die hij lief heeft. Niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons ook niet met hem alle dingen schenken. En wat je nou moet denken is dat God in de Heere Jezus een streep zet, niet onder onze beproeving, maar onder het voorzien. Daar komt een dikke, vette, rode streep onder, niet doorheen, maar daaronder. ik zal erin voorzien, want op de berg des Heren is er in voorzien. En omdat hij zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wat betekent dat dan? Nou, dat je des te meer vertrouwen op hem mag hebben. Of dat je nu rechtstreeks beproefd wordt, of dat de situatie van je leven een situatie van beproeving wordt. Heb je nou het vertrouwen? En dat is de vraag die u aan uzelf moet stellen. Dat God je leven vasthoudt. Erin voorziet. Ja, van Abraham weet ik niet hoe zijn gemoedstoestand was hoor. Dat weet ik niet. Hij ging. En hij zal angstig geweest zijn. Hij zal onzeker geweest zijn. Hij zal sterk geweest zijn. Hij zal gelovig geweest zijn. Hij zal wanhopig geweest zijn. Dat kan allemaal door elkaar vliegen. Maar hij ging in geloof. Dat geschud werd. Dat twijfelachtig was. Maar hij ging in geloof. Hij wist niet wat de uitkomst was. Weet wij ook niet van tevoren. Achteraf dingen bedenken van. Is ook wel veel gemakkelijker. Dan denk ik ook wel eens over de oorlog. Als je nou zegt van ja, het was maar 5 jaar, dat kun je nog wel overzien. Maar ja, dat zeg ik een beetje bot natuurlijk. Maar als je dan nou van tevoren weet dat het maar 5 jaar is. Als je erin zit, dan weet je dat niet. Kan het 10 jaar duren, kan het 20 jaar duren. En van Abraham, ja, hoe dat nou precies zou gaan, dat weet ik niet. En we staan eigenlijk altijd natuurlijk aan de voorkant van het verhaal. Maar nu lezen we iets van de achterkant. En dat van de achterkant staat er juist om ons bij de voorkant te helpen. God heeft Abraham zoveel geleerd. Dat hij dat tegen Isaac kan zeggen. En we hebben zoveel van God gehoord. En ik hoop dat u dat meeneemt. En ik hoop dat u dat ook in uw persoonlijk leven meeneemt. Dat je ook aan de voorkant van een verhaal van uw leven verder kunt. En waar gaat het nou om? Eigenlijk dit. God is te vertrouwen. Dat is het. We staan voor raadsels. Maar neem het nou mee naar huis. Ook als het je voor de wind gaat. Het gaat ook wel een keer niet voor de wind. Hij is te vertrouwen. En als je dat in je leven mag leren. En je kijkt naar het offer dat hij bracht. Dan weet je ook in de golven en baren van het leven en van het sterven. Hij zal erin voorzien. Dat weet ik. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Thank you. samen de Heere God danken en bidden. Heere God in de hemel, als we dat kunnen zingen, ik kan zijn licht zien dagen. Heer, geef dat aan ons. En inderdaad is dat zo, als we op u vertrouwen, u bent te vertrouwen. Ook in de donkere periode van ons leven. Ook als we wanhopig soms vragen, waar bent u nu? We kunnen op u bouwen. U gaf zelfs uw eigen zoon. En als u die zelfs, of als u die, zelfs die niet gespaard hebt, maar voor ons allen overgegeven heeft, hoeveel te meer? U kent ons leven. Soms gaat het goed, soms gaat het slecht, soms gaat het heel slecht. Soms gaat het goed in die zin dat het ons allemaal maatschappelijk voor de wind gaat, maar dat het van binnen donker is. Soms gaat het ons maatschappelijk slecht en gaat het juist van binnen heel goed. Soms zijn we ziek en gaat het goed. Soms zijn we gezond en gaat het slecht. Soms gebeuren er dingen in ons leven waar we niks van begrijpen. Maar ik kan zijn licht zien dagen. We danken u dat we daarvoor ook weer in de kerk waren. Om dat niet alleen in ons eentje te zien, maar om dat met elkaar te zingen en daar weer over te horen. Want we hebben elkaar heel hard nodig in dit leven. We hebben elkaar nodig om elkaar de weg te wijzen. Om met elkaar die weg te gaan, soms een stukje mee te lopen met elkaar. Maar om samen ook dat licht te zien dagen in ons leven. We danken u, Heere God, dat u ons in dit leven niet alleen maar de duisternis geeft. En dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar dat de stem van de goede herder in deze donkere wereld klinkt. En dat we die stem mogen horen. Wees u ons zo nabij. We kunnen aan alle situaties van ons leven denken. U weet ervan. U beproeft. En u voorziet. Maar we zien die dikke streep. Die rode streep van het bloed van Christus. Onder dat woord voorzien staan. Geef dat we dat mee mogen nemen. Zo willen we ook voor elkaar bidden en voor elkaar danken. En we willen u heel hartelijk danken voor de verjaardag gisteren van onze zuster Hussen. U hebt haar 107 jaar gegeven. En u weet wat haar wens is om met Christus te zijn, met u te zijn. We danken u voor de goede gezondheid die zij op haar leeftijd nog mag hebben. Maar wilt u naar haar gebeden horen en haar troosten en sterken ook in haar leven. Ook bij het wegvallen van zoveel andere mensen. Wees u haar nabij. We willen u danken dat onze broeder Huizer weer in de kerk kan zijn na een periode van ziekte. Wees u ook hem en zijn vrouw verder nabij en helpt u ze om weer verder te gaan. Helpt u ze ook bij de verdere revalidatie. Maar we danken u voor dit moment. Uw trouw is groot. En dat zeggen we ook samen met Riet Bruggeman en haar man. Enorm dankbaar zijn dat het zo goed is gegaan deze week. En dat ze alweer in de kerk mag zijn. We willen u samen danken voor uw goede hand in hun leven. En soms zien we het gewoon. En weten we het gewoon. U laat nooit los. En wat zijn dat geweldige momenten om dat te zien en te ervaren en te benoemen ook. Geef dat we dat mee mogen dragen in ons leven. En dat het iets mag zijn waardoor we ook een volgende keer weten, ja, maar u laat niet los. Dat het vertrouwen op u iets heel vast mag zijn in ons leven en mag groeien. En sterker mag worden door de dingen die we meemaken in ons leven. We bidden ook voor onze broeder Maliepaard. En we bidden voor hem. Ook als hij het licht op dit moment totaal niet ziet. Als het donker is. Wees u ook zijn goede herder. Wees u hem te sterk af. Als hij zelf altijd sterk is, Heere God, weest u zijn sterke God. Denkt u aan hem, denkt u ook aan zijn vrouw die haar weg ook moet gaan. Denkt u aan dat gezin, wees u de goede herder. En hoort u onze gebeden. We denken zo aan elkaar, aan moeilijke situaties, langdurig moeilijke situaties, uitzichtloze situaties, denken we dan. Wees u onze goede herder. Gaat u met ons mee naar onze huizen? Gaat u met ons mee als we met anderen thuiskomen of als we alleen gaan? Denkt u aan ons en hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon die zichzelf gaf, hoort u ons om Jezus wil. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En bij de uitgang is er een nieuw doel en daar zal iets over zichtbaar worden gemaakt. We zingen straks na de collecte Psalm 73, vers 9 en 10. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.